En Van der Poel links van de weg. Nee, dat is toch niet waar? Het is wel waar. Van der Poel wint.
Een penalty op de duizend. Maar hier zet ze een uitroepteken van de welste. Suzanne Schulting, Europees kampioen.
De Sportmarketing Podcast van Yellow Jersey. Met Jules Stuit en Tim van Peppen.
Welkom bij de 9e aflevering van de Sportmarketing Podcast. Naast mij zit Tim van Peppen. Tim, welkom.
Dankjewel.
En bij ons deze keer zit Gerald Smeenk, Marketing Manager van FC Utrecht. Gerald, welkom.
Yes, thanks.
We gaan het hebben over ticketmarketing binnen de sport. En als eerste vraag heb ik aan jou, wat is de mooiste sportwedstrijd waar jij ooit een kaartje voor hebt gekocht?
Gekocht, dat is natuurlijk een lastige, want vanuit mijn functie heb ik heel veel mooie wedstrijden gezien.
Ja.
Gekregen mag ook natuurlijk.
Gekregen. Nee, de mooiste is denk ik FC Utrecht Celtic, thuis, voor de Europa League. Voorronde 4-0.
4-0, ja, ik zat te denken.
Dat was met Ricky van Wolfsen,
ja, toch? Ja, hat-trick volgens mij en volgens mij nog Jacob Lenski, die je maakte. Ja, dat is voor mij een wedstrijd die vanuit een verslagen positie, gewoon zoveel, je voelt het aan het publiek dat er toch wel meer in zat nog. En vanaf aftrap 1 had iedereen het gevoel, ja, maar het gaat gewoon gebeuren vandaag. En dat gebeurde. Dat is voor mij tegen het grote Celtic het moment, denk ik, waar ik een kaartje voor heb gekocht.
Mooi. Tim, als ik het aan jou vraag.
Ja, ik bezoek heel veel sport. En wat ik altijd heel erg leuk vind, is dat het of een hoge entertainmentwaarde heeft, of zo'n spectaculaire wedstrijd als Utrecht Celtic. Mm-hmm. Dus... ja, ik heb heel veel bezocht, maar dat zijn voor mij eigenlijk essentiële dingen.
Oké, helder. Gerald, wat doet een marketingmanager van FC Utrecht?
Marketingmanager van FC Utrecht zorgt ervoor dat zijn team eigenlijk zo goed mogelijk presteert. En dat team bestaat bij FC Utrecht uit marketing, uit ticketing en voor de helft uit merchandising. Dat doe ik samen met een collega. Eigenlijk moet iedereen zo goed mogelijk in zijn kracht komen om de visie en de doelen van de club te kunnen behalen. En dat is eigenlijk waar ik dagelijks mee bezig ben. Het aansturen van een heel mooi en groot team.
Ja, en daarmee hou je onder meer bezig met seizoenskaarten, verkoop daarvoor. Daar gaan we het zo meteen over doorpraten. Eerst is het tijd voor een terugblik op de afgelopen sportmaand.
Het sportmoment van de maand.
Gerald en Tim, ik ben benieuwd naar jullie sportmoment van de maand. Tim, als ik met jou begin, welk moment springt er voor jou uit?
Ja, een heel negatief moment eigenlijk. En dat is de helikoptercrash van Kobe Bryant. Yeah. Hij is eigenlijk een van de redenen waarom ik ooit NBA ben gaan kijken. Echt een icoon voor de sport en dat hakte er best wel in.
Ja.
Dus ik heb ook een mooi fragment waar juist weer die populariteit van hem zichtbaar werd. Dus misschien is dat leuk om even naar te luisteren.
Ja.
Thank you. I'm so thankful, and I'm lost for words. I don't know what to say. I love you guys so much. It's been 11, 12 years. We still got many more years to go. We're gonna play until June. I love you. Now let's get this party started.
Ja, dit was het moment dat hij zijn eerste MVP-titel kreeg. De fans waren uitzinnig, dat hoorde je. En hij gaf ook die beker aan zijn dochter, die ook bij die helikoptercrash helaas aanwezig was. Het toont ook hoe groot de sportman hij was en wat een enorm verlies dat ook gaat zijn voor de hele sport, zeg maar. Dus dat was voor mij het negatieve sportmoment van de maand.
Nee, zeker. Niettemin heel belangrijk. Gerald, als ik jou vraag voor afgelopen maand.
Ik kan niet anders dan me daar echt volledig bij aansluiten. Het is het sportmoment van de maand. Alles wat je anders noemt staat in het niets bij dit. De grootheid van deze spelers, uniek. En wij in Nederland krijgen het al mee dat het impact heeft. Maar moet je nagaan als hoe het in andere landen is. Die echt basketball-minded zijn nog meer. Waar gewoon de hele samenleving op basketbal draait. Ja, dat is gewoon... kippenvel momentje bij iedereen, denk ik. Dus sluit me volledig bij aan.
Ja, ik was ook gewoon een beetje in shock toen ik het hoorde. Ik zat in de auto en mijn collega vertelde het. En ik geloof dat eigenlijk bijna niet. Het was echt... verbazingwekkend hoeveel impact zoiets al kan hebben. En enorm triest.
Ja. Goed, we gaan het hebben over ticketmarketing binnen de sport.
De de sportmarketingtrend.
Ja, sport is big business. In Nederland bezoekt 1 op de 5 mensen maandelijks tenminste één sportwedstrijd of evenement. En we geven gezamenlijk een slordige miljard euro uit aan het bezoek van sportevenementen. Maar het verkopen van kaarten biedt nog genoeg uitdagingen voor sportorganisaties. Bijvoorbeeld om de ticketmarketing optimaal in te richten voor jouw doelgroep. Hoe zorg je er nou voor dat de ticketmarketing binnen jouw doelgroep zo succesvol mogelijk wordt? Ja, daar gaan we het dus over hebben. Ja, en Gerald, jullie hebben afgelopen zomer een speciale campagne gedraaid rondom de verkoop van jullie seizoenskaarten. En wat ik daarin wat er naar voren kwam, is dat door middel van dataverzameling konden jullie de segmenten binnen jullie doelgroep heel gericht benaderen. Daarin gaan we best wel de diepte in gelijk. Maar om eens even te kijken, om het even op een algemeen niveau, wat voor data verzamelen jullie daarvoor?
Eigenlijk alles wat mogelijk is. Dus wij verzamelen wat iemand koopt. Dus niet alleen tickets, maar ook consumentenproducten als merchandising online, merchandising offline. Mm-hmm. We hebben een hele tijd cateringdata verzameld, toen met de FC Utrecht Betaalpas. Dat is nu naar een bankpasje geworden, dus die datastroom is vervallen. Eigenlijk alle e-maildata, dus opent mensen, klikken mensen. Data met betrekking tot survey en onderzoek. Dus Jeroen Zoet heeft getekend bij FC Utrecht, winst en gesigneerde shirt. Overal waar data achter wordt gelaten, zelfs scoutingsdata, zelfs data voor evenementen, vragen we heel netjes alles volgens de AVG-wet, mogen we die data gebruiken om een hogere binding, loyaliteit en conversie te bewerkstelligen. En al die data wordt natuurlijk, ook met historische data van 10 jaar terug, wordt in een hele grote machine gevoerd. En daarin hou je eigenlijk de beste voorbeelden en dat gedrag ga je kopiëren. En dat is wat we eigenlijk al sinds 2004 doen.
Oké, ja, dat was mijn volgende vraag. Inderdaad, hoe lang doen jullie dat
ja,
al? Want dat is al best
dat is een hele, ja, we zijn in 2004 begonnen. Okay. Voor je beeldvorming, FC Utrecht heeft 23.750 plekjes in Stadion Galgenwaard. Dat is inclusief business en het uitvak. Op die twee factoren heb ik als marketeer geen invloed. En die andere 22.000 kaarten zijn 21.000 eigenlijk echt mijn kaarten die ik moet verkopen samen met de teams die ik heb. En wat we hebben gedaan, die zaten in 2008 zaten er gemiddeld 22.000 man. Dat was in 2011-12 was dat nog 19,6. Mm-hmm. En dat was in één keer in 2013-14 nog maar 17,2. Okay. Dus dat was een enorme decline. Van gemiddeld was het toen 900 per jaar supporters die er minder zaten bij een competitie thuiswedstrijd van FC Utrecht. En in 2004 hebben we toen gezegd van ja, er moet eigenlijk echt iets gaan gebeuren. Want als we deze verval inzetten, ja, dan zijn we straks een club die echt heel weinig supporters heeft. En het is een inkomstenbron, maar het is ook gewoon voor je spelers fijn om te spelen voor een vol stadion. Ja. En toen kwamen we in contact met Two Circles, dat is een data-driven sportmarketingbureau uit Londen. En die hebben gezegd, weet je wat, wij gaan deze zomer een pilot draaien om die decline tegen te gaan. En als die pilot bevalt, gaan we met jullie een contract afsluiten. Nou, voor die pilot kreeg iedereen dezelfde brief. Beste meneer, mevrouw, wat leuk dat je weer een seizoenskaart had. Verleng je seizoenskaart weer. Bedankt. Ja. En in die pilot hebben we gezegd van, nou, dat gaan we echt segmenteren. Dus we weten bijvoorbeeld dat Pim op de Bunnocksite zit en dat hij van sfeer houdt. Dan noemen we hem bij zijn naam. We zeggen dat hij al 3 jaar een seizoenskaart heeft. En we benoemen het woordje sfeer 4 keer in jouw letter. Terwijl iemand anders bijvoorbeeld krijgt van, hey, wat leuk dat je weer met je kinderen er was. Op de gezinstribune City Site is altijd wat voor kinderen te doen. Zorg even.
Ja.
Die zomer is die pilot geslaagd in die zin van we verloren 120 seizoenskaarthouders. Nou, versus die 900 die de jaren ervoor weggingen, was dat voor ons een geslaagde pilot. Dus toen zijn we met Two Circles in zee gegaan voor ongeveer 4 jaar. En we hebben deze zomer inderdaad de stap gemaakt om dus verder te gaan. En daarin hebben we niet alleen de data warehouse in eigen beheer gedaan, maar ook het team er helemaal op ingericht de website ook nog segmenteerbaar gemaakt, zeg maar.
Hey, en je hebt het over inderdaad nu gelijk al praktische voorbeelden van segmenten inderdaad die je benoemt. Ik las dat jullie 36 gesegmenteerde mailings hadden gestuurd. Hoe komen jullie tot zo'n getal? Is dat inderdaad op basis van de tribunes daarin ook weer specificeren?
Ja, dat is ook echt de data. Okay. Maar dat is ontzettend breed. Die seizoenskaartcampagne is om direct conversie te behouden. Uh-huh. Of om te behalen, zeg maar. Dus je wil natuurlijk graag dat mensen verlengen. Maar eigenlijk is je seizoenskaartcampagne al vanaf dag 1 begonnen dat ze hem hebben gekocht.
Ja.
Want, dan pak ik even een praktisch voorbeeld erbij. Als jij met je seizoenskaart mag je 17 thuiswedstrijden van FC Utrecht bezoeken. Bezoek jij 17 van de 17, is jouw verlengratio voor het jaar erop 98%. Ja, ja. Bezoek jij 12 van de 17, daalt die naar 60%. Ofwel, als mensen in september en oktober een wedstrijd missen, krijgen ze direct een mailtje van, hey, we hebben je gemist, nu hebben we verloren, shit. Hoe kunnen we je helpen? Waarom ben je er niet? Weet dat je kaart overdraagbaar is. Weet dat we alles willen doen om te zorgen dat je er wel voor komt. Heb je tips, geef het door. Dus we zijn eigenlijk, is die 36 segmenten is het einde van een campagne die een heel jaar loopt. En dat hebben we op nu noem ik de databron hoe vaak je er bent.
Ja.
Maar we hebben ook de databron hoe vaak je bijkoopt en hoe lang je van tevoren incheckt. En al die data laat zien dat de massa dit doet en verlengt. Dus moet je zorgen dat alles wat afwijkt van de massa en niet verlengt, dat gedrag gaat kopiëren.
Heel interessant. Tim, ik hoor hier allemaal getallen inderdaad bij FC Utrecht. Een enorme databak. Kun je nou die segmentatie ook toepassen als je al die data zoals in Utrecht niet hebt?
Ja, sterker, ik denk dat je altijd segmentatie toe moet passen. Ook al heb je die data niet, dan nog kan je wel met gewoon een beetje logisch nadenken van hey, als ik een gezin wil benaderen, moet ik het anders aanpakken dan jongeren.
Ja.
Bedoel, als je jongeren wil aanpakken of benaderen, dan is het logisch dat je bijvoorbeeld TikTok of Instagram gebruikt. Doe je met snelle clips en goede tone of voice. Maar als je bijvoorbeeld een ouder wil bereiken, is het misschien heel erg logisch om hem te triggeren met een verdiepend artikel in een krant of wat voor medium dan ook. Dus ongeacht of je data hebt, kan je altijd door logisch nadenken al best wel segmenteren. Zonder dat je precies weet wie je daarmee gaat bereiken. Maar je weet wel dat je de juiste doelgroep benadert. En ik denk dat het op maat maken van je campagnes heel veel gaat bijdragen in je ticketmarketing.
Ja.
Ik denk dat het bij Utrecht niet anders is. Maar heb je een concreet voorbeeld van verschil, zeg maar, hoe jullie die segmentatie toepassen? Nou, bijvoorbeeld Bunningsite of gezin. Je gaf net al een beetje aan, maar iets meer duiding daarover misschien?
Ja, dat is het zeker. Het is op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk als club, en dan ga ik even boven de marketing uitstijgen, hebben we verschillende doelstellingen. We hebben ook als doelstelling dat de supporters gewoon van je houden. Binding, loyaliteit is misschien wel belangrijker dan conversie. Daar zijn allemaal verschillende kanalen voor. Ik denk dat bijvoorbeeld social media ook perfect is om die binding te versterken. Dat is misschien wel het sterkste kanaal van FC Utrecht als we het hebben over versterkte binding met de achterban. Mm-hmm. Als we het hebben over bijvoorbeeld seizoenskaart, conversiedraai, dus directe verkoop uit een kanaal halen. Ja, dan wijst al onze data erop dat wij daarvoor e-mail moeten inzetten. Want 35% van de mensen die een e-mail ontvangt bij de seizoenskaartcampagne, klikt direct en rekent direct af. Plus nog de mensen die het lezen, thuis overleggen en het vervolgens doen. Die zijn daar niet in meegerekend. Dus ik denk dat je per kanaal sowieso verschillende doelstellingen hebt. Helemaal mee eens. Een businesslezing van Frans van Zeumeren kan er echt voor zorgen dat je hele businessclub enorm betrokken is en geïnspireerd raakt door het ondernemerschap dat hij en FC Utrecht dus hebben. Dus zo heb je denk ik daar allemaal verschillende segmenten in. En hoe wij dat ook doen, dat sluit me helemaal bij aan. Dat is niet alleen per kanaal kijken wat we willen bereiken, wat we willen doen, maar ook gewoon per doelgroep kijken wat drijven die, hoe kunnen we die drive versterken, hoe kunnen we dat helpen, hoe kunnen we dat in de richting brengen die wij ook graag zien, die we samen graag zien. Dus daar kijken wij heel erg naar segmenten, naar doelgroepen en naar verschillende kanalen die we daarvoor inzetten.
Ja.
En is het dan bijvoorbeeld ook nog interessant dat je juist bijvoorbeeld een e-sporter naar een basisschool stuurt in plaats van een spelen uit jullie eerste, merk je daar ook verschil in?
Ja, zeker. Daar merken we echt verschil in. Dat is echt de doelgroep e-sport. En dan is 7 jaar is nog jong, maar ook jongens van 14, 15 hebben ook e-sport. Sterker nog, 18, 19 hebben ook heel veel interesse in e-sport. Daarom merken we echt dat er verschillen zijn. Onze mascotte, de Junior Tiger, die is echt voor de jongste jeugd. Nou, dan komen onze e-sporters. Een mooi voorbeeld daarvan is dat Sean Kleiber samen met de e-sporter naar een school ging. En dat al die jochies op onze e-sporter afrenden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, zeg maar, van hoe e-sports jeugd weer kan beïnvloeden dus. En
kan binden aan FC Utrecht.
En absoluut kan binden aan FC Utrecht, ja. Dus ja. Zo waak ik ook voor alle verschillende leeftijdsranges, verschillende dingen. En bijvoorbeeld de iconen, oud FC Utrecht spelers, die kan je weer heel goed inzetten voor generaties die al jaren bij Utrecht zitten. En die al levenslang bij in de Galgenwaard rondlopen, Stadion Galgenwaard. Dus ja.
Als het over seizoenskaarten gaat, dan is een term die vaak valt retentiepercentage. Ja. Hè? Dus het percentage seizoenskaarthouders die het jaar erop ook weer een seizoenskaart neemt. En als je nou kijkt naar de sportieve prestaties van FC Utrecht, hebben jullie eigenlijk sinds seizoen 2015-2016 eigenlijk stevast een plek in de top 6 van de Eredivisie. In hoeverre hebben die sportieve prestaties nou invloed op dat percentage?
Schatting 20-30%.
Oké.
We hebben een enorme datafile. Daarin hebben we alle bezoekersaantallen van alle clubs die tegen elkaar spelen in de Eredivisie. Mm-hmm. En van de laatste 7 jaar. En die data hebben we allemaal weer bekeken. En hebben gekeken, oké, wat heeft de toeschouwer, waar is die club vorig jaar geëindigd? Bijvoorbeeld de 10e plek. Dit jaar zijn ze 6e. Nou, dan verwacht je dus dat het beter gaat. Maar er is een daling in toeschouwersaantallen. Dus nou, daarin hebben we dat per club, per seizoen gedaan. En daarin zien we geen directe correlatie. Dat is gewoon er is zeker ook wel effect. Want als Emmen promoveert voor het eerst in de geschiedenis, ja, dan knalt het stadion eruit en hadden ze een ring erop kunnen bouwen. Ja. Dat is extreem voorbeelden. Maar ik denk dat Vitesse en AZ versus Twente en NAC het mooiste voorbeeld zijn dat sportief succes zeker iets doet. Ja. Maar absoluut niet de leidende factor is. En dat moet je denk ik ook niet willen. Want hoe fantastisch is het dat NAC gewoon 18.000 man heeft op vrijdagavond thuis tegen Jong FC Utrecht. Dat is iets schitterends. Dat wil je als club. Mm-hmm. Wil je daar naartoe gaan. En hoe moeilijk is het dat Vitesse, die structureel in de top 6 spelen, al jaren ook, heel veel moeite hebben en echt enorm dalende cijfers laten zien op toeschouwersaantallen. Dus ja. Er is een verband. Ik geloof vooral dat er een extreem verband is. Het FCM bijvoorbeeld. En ik geloof ook dat er bij elke club wel een verband is. Want als FC Utrecht derde staat, is het voor mij makkelijker werken. Ja. Maar ik geloof niet dat het hand in hand gaat en dat het één op één doortrekt.
Nee, dus het heeft een invloed. Ja.
Hey, en je hebt waarschijnlijk een vrij hoge retentiepercentage, maar er zijn nog steeds afhakers. Ja. En daar wil je natuurlijk nieuwe mensen voor terug.
Zeker.
Hebben jullie daar nog specifieke aanpak voor? Je nieuwe seizoenskaartwervers uit?
Ja, dat is echt bijna de core business van wat wij doen. Het is een piramide. We hebben een piramide gebouwd bij FC Utrecht. Dat is onze strategie. En bovenaan de piramide zijn gouden seizoenskaarthouders. Dat zijn onze ambassadeurs. Die beoordelen ons ook met een 8 en kletsen op de verjaardag van hun oom de oren over FC Utrecht van iedereen zijn kop af. Die moeten we hebben. Daaronder zitten seizoenskaarthouders, halve seizoenskaarthouders, mensen die 4 tot 5 keer een los kaartje kopen, mensen die voor het eerst een los kaartje kopen en mensen die gratis mogen komen. En dan denkt iedereen heel gratis. Ja, wij proberen echt iedereen in deze regio kennis te laten maken met FC Utrecht. En dat zijn niet alleen de jongetjes die bij de amateurclubs voetballen, waar FC Utrecht partnership mee heeft. Maar dat zijn letterlijk de hockeymeisjes, de meisjes die paardrijden zitten, het breiclub van onze oma, het kamerkoor. Iedereen willen we kennis laten maken. En die kennismaking, ook omdat mensen soms echt niet weten waar ze terechtkomen en wat ze kunnen verwachten, doen we tegen gereduceerd tarief. In ruil voor een stukje data. Dat doen we allemaal AVG-proof en dat zeggen we ook heel transparant. Joh, wij willen data hebben om zo goed mogelijk te kunnen investeren in binding, loyaliteit en ook in conversie. En dan is het aan ons steeds om die bak aan de onderkant zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken en dan op basis van data een stapje hoog te brengen. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat we zeggen, hey, afgelopen vrijdag hebben wij gewonnen tegen ADO Den Haag. Er komt weer een vrijdagavondwedstrijd aan. Zorg dat je weer bij bent, van jouw stoeltje is nog vrij. Of we hebben gewonnen tegen Sparta en Excelsior. Nu komt de nummer 3 uit Rotterdam, Feyenoord. Daar moet je ook bij zijn. Of er zijn op basis van data ontzettend veel haakjes te bedenken op creativiteit. En die haakjes doen we om mensen steeds een stapje op die ladder te laten stijgen tot ze op de seizoenskaart range zitten. En daar draaien we het spel ook om. Daar is het ook, ho wacht, we doen ze niet alleen omhoog, ze moeten ook niet naar beneden gaan. En dat is het retentieprogramma waar je het over hebt.
Want ik hoor je best wel veel op maat gemaakte mailings versturen, teksten. Is dat is natuurlijk best wel veel werk, maar dat is het in die zin wel waard voor jullie?
Absoluut. Ja. We hebben natuurlijk, wat ik zei, in de zomer van 2014 zaten er gemiddeld 17.200 toeschouwers. We zitten nu op 19.646. Dus dat is een enorme stijging. Ja. Nou, als je de getallen van andere clubs ziet, Heerenveen, Groningen, AZ en Vitesse, waar we ons graag mee vergelijken, want dat zijn qua grootte vergelijkbare clubs, zie je dat die allemaal een daling hebben ingezet vanaf dat moment. Dus het is tegen de stroom in, is FC Utrecht een van de weinige stijgers die omhoog kan gaan. Dus wij geloven heel erg in die strategie. En wat mij altijd heel erg versterkt, en dat hebben gelukkig mijn teamleden, maar eigenlijk heel FC Utrecht, is kijk naar de wereld om je heen. V&D-blokken zijn uit het straatbeeld verdwenen. Ja. Aangepakt door Amazon, door Alibaba. Google is heel groot. De bedrijven met de grootste beurswaarde zijn Google, Facebook, Amazon, Apple. Allemaal datagestuurde bedrijven. Dus ja, dat is gewoon de wereld. En wij geloven enorm dat die wereld tot betere inzichten leidt. En betere inzichten is dus ook, we gaan geen interview met Mark van der Marel doen, maar met Willem Jansen. Want van ons supportersaantal wil 65% Willem Jansen horen. Ja, dat zijn inzichten die versterken ook je binding en ook je loyaliteit. Maar dus ook je conversie. Dus dat zijn op alle snijvakken gewoon winst voor iedereen. Voor de supporter, voor de club en voor zelfs het medialandschap.
Ja. Interessant. We gaan zo meteen even verder over doorpraten en dan bij AZ, want zij zijn met hetzelfde bezig natuurlijk. Bas Snaat hebben we daarover gesproken. We gaan het nu hebben over wat er de voorbije maand gebeurde op het gebied van sportmarketing.
Sportmarketing highlights.
Ja, het is tijd voor de sportmarketing highlights en we kijken daarbij naar de meest opvallende sportmarketing momenten van deze maand. En Tim, je hebt ze op een rijtje gezet, hè?
Ja, ik heb er 2 uitgekozen. Afgelopen week kwam natuurlijk naar buiten dat de Beneliga dichterbij is dan ooit. En dat kan niet alleen voor de voetbalfan natuurlijk super interessant zijn. Maar ik denk ook dat er heel veel sportmarketeers wel gaan nadenken. Hey, wat kunnen we hier allemaal mee? Ja. Niet alleen gaan we van een afzetmarkt van 17 miljoen Nederlanders naar opeens 28 miljoen Nederlanders en Belgen. Dus ik denk dat er ook heel veel commerciële kansen zijn. De uitzendrechten die worden dan waarschijnlijk voor meer geld verkocht. De tegenstand wordt beter en dat zal waarschijnlijk ook resulteren in misschien wel hogere toeschouwersaantallen. Want ik denk met alle respect dat een FC Utrecht-fan liever naar FC Utrecht tegen Club Brugge of Anderlecht gaat dan met alle respect M of Fortuna Sittard. Maar toch zijn er ook wel geluiden, en dat komt dan voornamelijk uit Nederland, dat de Nederlandse vertegenwoordigers uit beleefdheid wel met België gaan praten, meedoen aan het onderzoek. Maar dat de kans van slagen volgens die kenners toch niet zo groot is. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, in FC Utrecht zit natuurlijk ook in die werkgroep, of jij iets meer weet over of het daadwerkelijk kans van slagen heeft.
Nee, durf ik echt niks over te zeggen. Dat is echt iets wat niet bij mij ligt. Nee. Sterker nog, dat ligt bij geen één manager van FC Utrecht. Dat wordt echt op directieniveau besproken. En dat is denk ik ook goed, dat die beslissingsbevoegdheid daar ligt. Ik volg het ook wel natuurlijk, want inderdaad, het biedt heel veel kansen. Dat zegt men. Er is ook best wel veel weerstand van de gewone sporten. Er is natuurlijk ook weerstand van de clubs die net buiten de boot vallen. Dus die net niet in de Beneliga zitten. Maar eigenlijk te groot zijn voor een veredelde keukenkampioencompetitie. Dus ja, het is een enorm spannend speelveld waarin ik heel benieuwd ben welke kant het op gaat.
Het zal leiden tot meer segmenten bij jullie in elk geval. En dan krijg je dus ook een heel Belgisch publiek erbij mogelijk.
Ja, ik denk dat het voor de kaartverkoop van FC Utrecht focussen wij ons echt op de kwaliteit van het product FC Utrecht.
Ja.
En ik misschien dat het in hoofdsponsorschap wat kan doen, of in sponsoring, ledboarding, in zichtbaarheid, in aantallen mensen die Studio Sport kijken, dus met België erbij als het ware.
Ja.
Maar ik geloof dat het in het ticketing aantal van FC Utrecht niet veel doet. En dat komt ook omdat wij dus het voorbeeld van NAC en FC Twente proberen te volgen met, ja, wij zijn een voetbalclub. Inderdaad, wij zijn 90 minuten, 11 man die alles geven voor FC Utrecht. En het liefst met de DNA die de supporter op de tribune ook vertegenwoordigt. Maar wij willen natuurlijk, en daar zijn we al heel erg hard mee bezig, veel meer dan die voetbalclub zijn. Wij zijn een fantastisch maatschappelijk programma. Wij zijn een entertainment show tijdens de wedstrijd. Wij zijn een fanplein vooraf. We zijn een supportersdebuut. Het is een contactmoment voor familieleden. Dus ik geloof zelf dat ik qua ticketmarketing geen enorme stap ga maken als wij in Beneliga gaan spelen. Want een ADO Den Haag thuis heeft ook, zeg maar, zijn charme versus Charleroi of Club Brugge is het mooie voorbeeld. Maar er komt ook straks de nummer 7 van België, waar ik misschien helemaal niks mee. En dan zeggen mensen, doe mij maar FC Twente of doe mij maar FC Heerenveen. Want daar hebben we al 60 jaar herinneringen van. Dus op ticketingmarketing zeg ik, moi, op sponsoring zeg ik enorme kansen, denk ik. Grote afzetmarkt.
Ja, precies. Een mooi bruggetje, want als je kijkt naar commerciële kansen, dan is de NBA daar heel erg goed in. Afgelopen vrijdag was de Eurogame in Parijs voor het eerst. Afgelopen 8 jaar heeft de NBA altijd in Londen gespeeld. Ze gaan 1 keer per jaar de grens over. En ik vind het super mooi. Ze zijn al een best wel groot merk, maar ze willen echt wereldwijd hun fans binden. Nou, ik ben toevallig vorig jaar naar Amerika geweest om een NBA-wedstrijd onder andere te bezoeken. Dat is vrij prijzig. En op deze manier maken ze natuurlijk een stuk behapbaarder. Ze hebben ook bekendgemaakt dat ze volgend jaar weer naar Parijs gaan. Maar ook dat ze willen gaan roteren door Europa heen.
Dus echt om die Europese fans te binden.
Ja, en ik verwacht dat ze dat ook gewoon doen in andere potentiële continenten. Ja. Maar gewoon om de NBA ook toegankelijk te maken voor de Europese fan. En dat doen ze natuurlijk supergoed. Ik ben heel benieuwd wanneer de lobby gaat starten voor een NBA-game in waarschijnlijk Amsterdam. En als die lobby start, dan wil ik er zeker bij zijn. Dus dat is mooi. En dan hebben we natuurlijk komende week, dus volgende week, hebben we ook nog een groot sportevenement dat eraan komt. Dat is de Super Bowl. Hou jij van American football, Gerald?
Nee,
Super Bowl ken je wel.
Zeker weten, dat is wereld.
Met andere voetbal.
Ja, precies. En dat vind ik wel mooi ook. De Super Bowl, je associeert het eigenlijk niet eens met de American football finale, maar meer dat grote evenement. Ja. Het is het grootste eendaagse sportevenement van de wereld.
Ik heb een collega gehad, Perry Hendricks. Fantastisch marketeer ook, die ging er letterlijk voor zijn wekker zetten. Die organiseerde zelfs in een café voor mensen die in de buurt wonen, joh, we gaan met z'n allen in een café kijken.
Viewing parties.
Dat was echt booming. En hij zei ook, het is in Nederland zelfs al groot. Laat staan hoe het daar is met die draw, met alles erop en eraan.
Ja.
Dus,
ja. Ja, het is ook voor sportmerken volgens mij een perfecte inhaker. We hebben sinds deze maand ook op onze eigen website een inhakerkalender. En de Super Bowl staat daar natuurlijk tussen. En ze staan er nog meer toffe dagen waar je op kan inhaken. Dus mocht je nog iets zoeken om op in te haken, dan zou ik zeker even naar yellowjersey.nl surfen.
Yes.
Dat waren mijn highlights, Ziel.
Ja, dankjewel Tim. We gaan nu praten over ticketmarketing bij AZ en bij losstaande evenementen.
De sportmarketingtrend.
Ja, in het seizoen 2017-2018, toen ging het qua seizoenskaarten niet zo goed bij AZ. De club uit Alkmaar die had een retentiepercentage van 78%. Wat dus betekent dat 78% van de huidige seizoenskaarthouders hun seizoenskaart wilden verlengen voor het jaargang erop. Maar dat percentage lag daarmee 10% onder het gemiddelde van de Eredivisie. Dus er moest wat gebeuren. Bas Snater, werkzaam als fan engagement specialist, die was destijds campagnecoördinator bij AZ en die moest de boel vlot trekken. Ja, en wij spraken hem en allereerst vroeg ik nou aan hem wat voor een uitdaging ze hadden ten aanzien van de seizoenskaartencampagne voor dat seizoen 2017-2018.
Nou, waar je eigenlijk een stukje achtergrondinformatie over AZ is dat zij uit een sportief fantastisch jaar kwamen in 2012-2013 natuurlijk, beker gewonnen. Niet heel ver daarvoor ook nog landskampioen waren geworden. Dus dat stadion dat zat eigenlijk tot en nog toe uitverkocht op seizoenkaarten.
Ja.
Nou ja, hoe verder je eigenlijk van die sportieve successen afging, hoe meer die tickets naar beneden gingen. En dat was met die seizoenkaartcampagne, was dat, of met de seizoenkaartaantallen, was dat bij AZ was dat ook het geval. Dus ze hadden in 6 jaar, hadden ze echt bij de 30% van de seizoenkaarten naar beneden waren die gelopen. En eigenlijk is dat ook nog wel te verklaren, want als je sportief succes hebt, dan zit je stadion tot en nog toe vol. Dat heeft Ajax nu ook. En stel dat Ajax een slechte periode in zou gaan, een paar jaar geen kampioen bijvoorbeeld, of geen Champions League of wat dan ook, dan zie je dat seizoenkaartaantallen ook weer dalen. Dus dat is eigenlijk een hele normale conjunctuur voor clubs die heel erg leunen op sportief resultaat. Met name dat laatste wil ik dan zeggen. Voor clubs die leunen op sportief resultaat.
Ja,
en dat zagen we eigenlijk ook in de cijfers. Dat bij AZ heel erg die cijfers naar beneden waren gevallen. En dat daar eigenlijk niet zo'n goede verklaring voor was. Er was nog heel weinig kennisinhoud om te bepalen van nou, waar komt dat vandaan? Waarom worden seizoenkaarten, gaan de seizoenkaartaantallen omlaag? En de split tussen acquisitie en retentie. Dus retentie, hoeveel huidige seizoenkaarthouders verlengen voor het opvolgende seizoen. Ja. En acquisitie, hoeveel nieuwe seizoenkaarthouders komen erbij. Dat was ook nog niet de vraag die gesteld werd. Dus er werd alleen naar het totaal aantal gekeken. Maar dat zei nog niks. Dat zei alleen daling. Nou ja, tot we gingen graven. En toen kwamen we erachter, hey, de retentie was heel laag. Die lag lager dan 80%. En dat is echt wel een kritische grens.
Ja, Gerald, bij AZ werd er dus nog geen echt goede analyse gemaakt van acquisitie en retentie van seizoenskaarten. Jij noemde net al dat jullie sinds 2004 heel veel data verzamelen. Maar
14.
Maar sinds wanneer hebben jullie dit nou bij FC Utrecht ook goed in kaart? Dus de retentie en acquisitie van seizoenskaarten?
Ik denk dat jaar of maximaal een jaar later. 2015. We hebben stijging ook doorgemaakt. Het begon met 87%, 88%, 89%. Toen in één keer stap naar 92%. En we zitten nu ook volgens mij op 92%.
Ja.
Dus dat is wel... Bas, die haalt er een heel belangrijk punt aan.
Ja.
Je kan natuurlijk aan de onderkant zoveel mogelijk mensen kennis laten maken. Maar als iedereen aan de bovenkant wegloopt, dan doe je heel veel energie eigenlijk voor niets. En dat is ook zonde, want een club als Utrecht, maar ook een club als AZ, verdienen gewoon een vol stadion. Verdienen gewoon te spelen met een uitverkocht huis.
Ja, en wat is nou de invloed van die twee getallen inderdaad op je strategie daarna?
Die is gigantisch.
Ja.
Die is echt gigantisch. Je hebt gewoon, heel simpel gezegd, je hebt van 10 jaar lang alle data van de mensen die verlengen. Je weet dus precies wat die mensen gelijk, wat ze bindt, wat zij hetzelfde hebben. Dus je moet ervoor zorgen dat perfecte gedrag zo goed mogelijk wordt gekopieerd door iedereen.
Ja.
En daarin moet je faciliteren. En bij ons een praktisch voorbeeld. Als je met je ticket, met je seizoenskaart of met je loskaartje naar een wedstrijd van FC Utrecht gaat, meten wij hoe laat je van tevoren binnenkomt.
Mm-hmm.
Kom je altijd 30 minuten van tevoren binnen, weten we dat jouw verlengratio naar 97% gaat. Ben je altijd 5 minuutjes voor de aftrap pas aanwezig, daalt het drastisch. Dus je moet met je hele organisatie zorgen dat mensen eerder komen. Je moet dus zorgen dat de catering aantrekkelijk wordt. Maar je moet ook zorgen dat bijvoorbeeld Daphne Schippers wordt gehuldigd. Of dat laatst hadden we huldiging van Annemiek van Vleuten. Dat zijn allemaal evenementen waardoor mensen eerder naar het stadion komen. Waardoor zij ook geneigd zijn om dus dat gedrag te gaan vertonen die die perfecte groep heeft. Wat een hele grote groep is natuurlijk. Waardoor je retentie hoger is. Dus het is niet, dat vind ik, dat is de kracht van FC Utrecht. Dit is geen marketinginstrument meer. Dit is een clubinstrument. Dus hier is iedereen, je wedstrijdorganisatie, events, supporterszaken met sfeeracties, je maatschappelijk programma met nieuwe dingen. Iedereen moet die datavisie hebben en moet die geloof hebben in dat dit de manier van werken is waarop we gezamenlijk kunnen bouwen.
Ja. En dan gaat het dus niet alleen om inderdaad die data in kaart, of dat verzamelen en het in kaart brengen, maar ook vooral bedenken, hey, maar wat kunnen we daarmee?
Ja,
daar?
Ja, dat is echt de vertaalslag. En dat is, denk ik, maar dat vind ik heel moeilijk, want andere clubs, ik spreek andere clubs wel, maar dat is denk ik hetgeen waarin Utrecht zich echt onderscheidt. Mm-hmm. Vanaf letterlijk 2014 heeft mijn maatschappelijke afdeling gezegd, hoe kunnen wij helpen zoveel mogelijk mensen kennis te maken? Wij hebben 10.000 contactmomenten per jaar. Dan maken we impact. Want Willem Jansen staat te vertellen dat water goed voor je is. Dan maken we enorme impact. Dat is een moment, dat vergeten kinderen nooit. Hoe kan ik helpen om al die 10.000 kinderen aan jou te geven, zeg maar. Zo zwart-wit zeg ik hem. Mm-hmm. Scouting doet precies hetzelfde. Van de week ben ik gebeld. Dan is mijn scouting, Marcel van der Net, die zegt, hey, we gaan voor J onder de 9 nog een linksback zoeken. Dus we gaan een scoutingsdag organiseren. Kan jij die dataformulieren doen? Want dan kunnen zij hun data achterlaten. En als ze dan niet gescout worden, kunnen ze in ieder geval een keer naar Utrecht komen of fan van ons worden. Ja, als jouw bedrijf op al die punten, supporterszaken, maatschappelijk, evenementen, voetbaltechnisch, scoutingsdagen, als iedereen meebouwt met die datastrategie die je eigenlijk als marketing, nou dus eigenlijk als club in hebt gezet, dan kan je echt die groei maken. En als je dat niet doet, dan denk ik dat je heel erg in die variabel blijft van hoe goed presteer ik als voetbalclub. En daar moet je eigenlijk uitgaan. Want prestatiebudgetten zijn, budgetten hangen 1-op-1 met prestatie. Ajax, grootste omzet, dus staan ze op 1. En dat varieert wel eens 1-2 plekjes, maar je ziet het zelden. Maar toch zijn er clubs zoals Twente die in één keer degraderen. Heerenveen dat in één keer een seizoen 13e werd. Je moet gewoon voorbereid zijn op een uitschieter. Er gaat een keer gebeuren dat je een fantastische selectie hebt, maar dat er 6 geblesseerd zijn, dat het niet loopt, dat je echt elke bal op de paal de net tegen krijgt, zeg maar. Ja. Daar moet je voorbereid zijn. En om dat te kunnen, moet je eigenlijk je hele organisatie in een strategie stuwen. En dat is denk ik hetgeen waar in Utrecht zich echt onderscheidt ten opzichte van andere clubs. Dat we met z'n allen bouwen aan deze strategie.
Nee, helder. Bas die vertelde verder ook nog hoe hij op basis van segmenten de communicatie kon aanpassen.
Nou, ja. We hebben het toen helemaal omgegooid. Toen hebben we eigenlijk gezegd van, nou, we willen iets meer communiceren op wat is AZ voor jou? Wat is per tribune? Wat betekent AZ nou voor je? Mm-hmm. Nou, en dat hebben we eigenlijk opgesplit. Het startte eerst met een halve seizoenkaart, waar we heel hele goede campagne mee hebben gedraaid. Waarop we vervolgens de hele seizoenkaartcampagne hebben ingedeeld in verschillende segmenten. En eigenlijk meer communiceren op basis van de voorkeuren van die segmenten. Mm-hmm. Heb ik even een klein voorbeeldje. Van de bandtribune is bij AZ de fanatieke aanhang. Nou, de survey gaf echt aan dat daar spelersinteractie, dat een hele belangrijke waarde voor hun was. Dus dat hebben we vervolgens gebruikt om in de communicatie. En hier komt denk ik een belangrijk stuk waar campagne management op leunt, is mm-hmm. het juiste bericht via het juiste kanaal op het juiste moment bij de juiste personen. Dus die vier blokken, die hebben we eigenlijk constant vastgehouden. Dus het juiste bericht met een foto van Wout Weghorst die op dat moment de tribune inrende en de supportersgroep inrende. Ja, dat was voor Van der Ben was dat een hele belangrijke belangrijkste communicatie van hey, de fans die geven of de spelers die geven ons om net zoveel dat wij om hun geven. Ja. En nog eens begrijpen dat die groep vooral in de zomer verlengt. En dat zijn niet de vroege verlengers. Dat zijn zeker niet. Dat zijn de mensen die even wachten op transfers. En wachten op vakantiegeld. Of wat dan ook. Ja. Nou, dus ook daarin moet je dan denken. Van, nou, gaan wij hun in het begin ontzettend veel mailen. Of gaan we zeggen. Van, nou, we wachten in het begin wat minder. We hun wat minder communiceren. En op het moment dat zij doorgaans gaan verlengen. Dan gaan we de communicatie oppakken.
Ja, volgens mij voor jou ook een best wel herkenbaar verhaal, hè?
Zeker.
En dan ja. Heb jij nog een je gaf net aan, We benoemen bijvoorbeeld sfeer of een foto van Willem Jansen. Heb je nog een voorbeeld hoe jullie dat dan bijvoorbeeld doen met de Bunningside als zij hun seizoenskaart gaan verlengen?
Ja, wat Bas zegt, dat is super herkenbaar. Dat doen wij precies zelf eigenlijk. Je weet kleuren. Het mag best wel iets ruiger bij de Bunningside, zeg maar, ten opzichte van een familietribune. Dus je gebruikt ook de spelers die zij toezingen. Je gebruikt de kleuren die zij zelf dragen / gebruiken. Je gebruikt de woorden die zij zelf gebruiken. Dus ik herken het super erg, daarin doen wij precies hetzelfde eigenlijk. Je probeert gewoon, en dat is logisch, dat doet echt letterlijk elk bedrijf. Je probeert gewoon natuurlijk jouw product, jouw merk zo dicht mogelijk bij de supporter te zetten. Ook om die binding te vergroten en om wedstrijden samen te winnen. En ook om gewoon, gewoon betere resultaten te krijgen als het ware. Dus,
Ja, precies. En wat je net ook zegt, wat ik super interessant vind, eigenlijk is heel FC Utrecht hiermee bezig.
Ja.
Hoe hebben jullie dat geïntegreerd gekregen dat zelfs de scout inderdaad jou belt van hey, hoe kunnen we dit nou voor Utrecht ook op zo'n manier laten werken?
Het belangrijkste is denk ik dat vanaf begin af aan, er zijn verschillende directies geweest, maar elke directie had eigenlijk wel hetzelfde geloof erin. En dat is heel simpel, want als je de voorbeelden doet van de top in 2018 de topbeurzen uit of de topbedrijven uit de beurs van Amerika, alleen maar data. Nou, als je dat één keer laat zien, dan gelooft iedereen daarin en iedereen ziet ook om zich heen dat gebeuren. Dus het voordeel is echt daarvan geweest van begin af aan heeft directie dat gesupport. Nou, op maatschappelijk, op supporterszaken, maar ook op scouting hadden we mensen die ook dat verhaal hoorden en dat geloofden. Want het verhaal gaat natuurlijk wel zeggen van joh, jij kan mij enorm helpen. Hoe dan? Ja, dan leg je dat hele verhaal uit en dan zeg je joh. Jij kan met je scouting, zie jij 2000 kinderen per jaar. Wat als ze nou niet bij Utrecht voetballen maar supporter van ons worden? Dan zijn we allebei toch gelukkig van. Ja, en zo geloven mensen in het verhaal en gaan ze daar gewoon volledig in mee. En daarin hebben we hele geschikte personeelsleden en directie die dat altijd heeft gesteund en dus ook heeft gefaciliteerd. En dus in eerste instantie in Two Circles is gaan investeren en deze zomer dus in Nominau is gaan investeren. En ja, dat is eigenlijk hoe we dat hebben kunnen realiseren. Cool. Leuk.
Ja, we hebben het nu ook de hele tijd over seizoenskaarten. Maar ja. Voetbalclubs, maar ook sportorganisaties natuurlijk, die hebben het vaak. Die zijn natuurlijk vaak met losstaande evenementen bezig om daar de kaarten voor te verkopen. En ik vroeg hem, op welke manier die marketing voor seizoenskaarten afwijkt van marketing van die losstaande evenementen?
Wat het verschil is dat je meer gaat kijken naar de eigenschappen van een wedstrijd. Dus als een wedstrijd op zondag wordt gespeeld, dan ga je veel meer zoeken naar mensen die of een segment dat vaak op zondag losse kaarten koopt, of families, omdat het een gunstig tijdstip is, of op andere manieren zoeken naar mensen die vorig jaar die wedstrijd ook hebben bezocht, dus die zullen daar misschien een link mee hebben, en die ga je op zo'n manier benaderen. En dat is een hele andere benadering, want daar heb je met seizoenkaart eigenlijk niet zo last van. Want mensen maken die commitment, of het nou een zaterdagwedstrijd, of een zondag, of misschien zelfs een vrijdagavondwedstrijd is. Ja, dat zit in het pakket.
Ja.
Dus het is, je moet veel meer de eigenschappen van de wedstrijd kennen en benutten om die wedstrijd te verkopen.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, Jael. Want jullie hebben natuurlijk ook met losstaande wedstrijden te maken. Volgens mij doen jullie ook de ticketverkoop voor de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder. Kijken jullie inderdaad naar karaktereigenschappen van zo'n losstaande wedstrijd om daar de marketingstrategie op aan te passen? Of?
We kijken er wel naar, maar die piramide die ik net schetste, die is wel altijd leidraad voor ons. En dat betekent dus top-down in belangrijkheid. Dus wij zullen nooit met kaartprijzen bijvoorbeeld, willen wij gewoon altijd dat de seizoenskaarthouder voordeel heeft ten opzichte van los kaartverkoop. Want inderdaad, Bas zegt 17 keer 20 euro is meer waard dan 1 keer 200.
Ja.
Dat klopt, maar een seizoenskaarthouder is ook wat waard. En dan heb ik het even niet over euro's, maar over gewoon de commitment die hij geeft. Een jaar lang FC Utrecht, ongeacht welke selectie die staat, ongeacht of de sneeuw ligt of niet. Als je die beslissing aan het begin van de zomer al neemt, dat is voor mij en gelukkig voor heel FC Utrecht veel meer waard dan alleen die 17 keer 20 euro, zeg maar. Dus wij mikken ons echt wel op seizoenskaarthouder als allerbelangrijkste. En we zullen in ons prijs en ons stunt ook nooit daaronder gaan zitten. We willen altijd dat de seizoenskaarthouder voordeeltjes heeft. Die krijgt bijvoorbeeld ook gifts en speltjes, maar die krijgt ook korting in de fanshop. En die krijgt allemaal dingen waardoor dat lidmaatschap, die al voor een jaar afsluit in mei, wat pas september gaat beginnen, en dan nog een jaar doorloopt, die moet altijd voorrang hebben. Dus daarin is wel iedere club denk ik ook een andere visie. En als je echt een commercieel gedreven club hebt of echt alleen op omzet zit, dan snap ik de redenatie zeker dat 17 keer een thuiswedstrijd losverkopen interessanter kan zijn. En met betrekking tot wedstrijd en karakteristieken, ja, die Sneijder-wedstrijd dragen wij wel aan bij, zeg maar. Daar gaan we alles aan doen om te zorgen dat Wesley Sneijder in Utrecht natuurlijk een fantastisch afscheid heeft.
Ja.
En daar proberen we altijd te kijken naar karakteristieken. Wat Bas zegt, er zijn zo verschrikkelijk veel variabelen. Van stoeltje vrij tot het is weer een vrijdag, tot het is weer die tegenstander, tot je was erbij in die unieke wedstrijd tegen Celtic, zorg dat je er nu weer bij bent. Nou, er zijn, als je een creatief team hebt en je hebt de data, dan kan je 100 voorbeelden geven. En wat wel interessant is, waar wij nu mee bezig zijn, is een verrijking van die data. Dus we hebben die data al met bijvoorbeeld wat is je favoriete speler, wat is je favoriete kleur en al je transactiedata. En waar we nu naartoe gaan is, wat is het stemgedrag bijvoorbeeld en wat is de energielevel en heb je een auto ja of nee en wat voor auto dan, wat voor verzekering heb je. Zodat we daarin ook kunnen zeggen van ja, hoe mooi zou het zijn dat wij weten dat FC Utrecht 150.000 database records en 70 daarvan die houdt van groene stroom. Ja, dan moeten wij toch als club gewoon een groene stroompartner hebben, waarbij onze supporters, die 150.000 man, 60% ervan kan zeggen, joh, tegen 20% korting, kunnen jullie groene stroom krijgen van ons, want jullie zijn FC Utrecht supporter. Ja, dat wil je. Nou, wij zijn straks veel meer dan een voetbalclub, dat moeten we zijn, daar zijn we mee bezig. Maar we moeten letterlijk gewoon zijn van, wat is die supporter, wat wil die supporter, en hoe kunnen wij die supporter ook helpen met andere dingen. Als 4.000 supporters komende 2 jaar een keuken moeten kopen. Ja, dan moet je een partner strikken die kan helpen dat supporters tegen een goedkope tarief een keuken kunnen krijgen. Of een betere keuken tegen hetzelfde tarief, et cetera. Nou, daarin proberen wij zoveel mogelijk inzichten te krijgen om zo goed mogelijk de binding, de band en de conversie met de supporter te verhogen eigenlijk.
Interessant. Ja, super. Ja. Jij gaf net zelf ook aan, voetbal staat wel bij ons op 1, 2 en 3. Dus
ja, zeker.
In die zin zal de wedstrijd nog altijd de allerbelangrijkste zijn.
Ja.
Jullie oud-directeur Wilco van Schaik, die had het ook altijd over de emotie en de beleving rondom de wedstrijd, super belangrijk.
Ja.
Want juist als er een slechte wedstrijd is, ja, je wilt toch dat die mensen met een tevreden gevoel naar huis gaan.
Ja.
En dan kan je inderdaad wel dit soort facetten ook blijven. Dat doen jullie, blijven jullie ook doen. Maar hoe doen jullie dat, zeg maar, rondom wedstrijden om te zorgen dat, ook al verlies je bewijs van met 4-0, nog steeds mensen met een goed gevoel naar huis gaan. En hoe draagt dat dan weer bij?
Ja, doen we op veel verschillende manieren. Het gaat nooit voor iedereen lukken, dat is natuurlijk duidelijk. Want er zijn sommige mensen die zeggen, hoe goed de dag ook was, we hebben verloren, klaar.
Ja.
Wat we aan het doen zijn, we hebben een basis. Dat is eigenlijk onze wedstrijdorganisatie. Daarin doen we na een thuiswedstrijd van FC Utrecht, sturen iedereen een enquête. En dan vragen we, hoe was jouw wedstrijd? Daarin vragen we alles, faciliteiten, catering, vervoer, hoe kon je weg, ben je goed geholpen? Die data gebruiken we allemaal om ons product te verbeteren. Dat is de basis. Dat is gewoon, dat moet op orde zijn, dat moet steeds beter worden. Dat moet allemaal richting een 8 gaan. En dan gaan we dingen doen wat we extra kunnen doen om dat dagje te maken. Nou, het Fanplein is een heel mooi initiatief. Dat is gewoon een kidsplein. Eigenlijk niet eens een kids, het is ook voor volwassenen met muziek, hapje, drankje, luchtkussen, voetbalactiviteiten, et cetera. We hebben het supportersdebuut, waarbij mensen die voor het eerst komen, en dan focussen we ons op kinderen, die krijgen een goodiebag van FC Utrecht en met daarin allemaal cadeautjes, zeg maar, om hun extra welkom te heten. Op de City site zijn vaak activiteiten. Op de Bunnik site, bijvoorbeeld in de supporters home is geregeld, een zanger. Nou, we proberen gewoon alles te doen, bijvoorbeeld met huldigingen van topsporters uit Utrecht die een unieke prestatie hebben geleverd. We proberen onze countdown zo speciaal mogelijk te doen. Dus in sfeeracties zijn we verdubbeld. Dus waar we vroeger 4 keer per jaar vuurwerk deden, hebben we nu om de wedstrijd gewoon een mega sfeeractie waarin een team met vrijwilligers zich volledig, zeg maar, echt vanaf 's ochtends vroeg in de regen alles voorbereid zijn. Ja, dat zijn allemaal van die unieke dingen waarin er meer dan 90 minuten voetbal moet worden. En als dan het voetbal ook goed is, ja, dan heb je echt een unieke dag. Maar we moeten eigenlijk er naartoe gaan dat steeds meer mensen, als we een nederlaag hebben, toch denken van, ja, maar ik heb mijn familie gezien, de sfeeractie was top, we hebben Annemiek van Vleuten een mooi ontvangst gegeven weer terug in Utrecht. En het fanplein was leuk, mijn kindje die kijkt lachend naar me, want die heeft de dag van zijn leven gehad, en dat we 3-0 van Emmen thuis hebben verloren, ja. Volgende week beter.
Zo, ja,
we gaan er weer tegenaan. We blijven achter de club staan. Daar wil je naartoe gaan. En daar zijn we echt kaart mee aan het werk. Dus met die wedstrijdorganisatie. En dat zijn dus alle afdelingen die bijdragen aan het sterker maken van FC Utrecht.
Ja, cool.
Dat is heel leuk.
Ja, Tim, er komen heel veel tips en tricks voorbij. Hè? Dit gaat heel veel over clubs die natuurlijk voor een heel seizoen meerdere evenementen hebben. Maar is dat nou inderdaad, zijn die tips nou alleen maar voor dat soort clubs inderdaad? Of kunnen ook gewone sportorganisaties met losstaande evenementen dit nou goed toepassen?
Ja, ik denk ook dat hier weer geldt dat het juist moet, zeg maar. Ik gaf net in de intro ook aan dat ik of een hoge entertainmentwaarde wil zien of spektakel.
Ja.
Maar goed, dat spektakel heb je niet in de hand. Dus als jij een eendaags sportevenement organiseert, moet je juist zorgen dat die beleving om zo'n wedstrijd heen heel erg goed is. En dat mensen echt met een tevreden gevoel naar huis gaan. Ook al, Super Bowl vorig jaar was 13-3. Dat is niet een uitslag waar de twee jaar ervoor mee te vergelijken zijn. En ik denk dat dat geldt op de dag zelf. Maar ook juist in aanloop naar zo'n wedstrijd toe. Je moet zorgen dat juist die beleving heel erg in de communicatie ook naar voren komt. En op basis van die beleving denk ik ook dat mensen uiteindelijk kiezen van, ik ga erheen. Tuurlijk ook wel voor een mooie wedstrijd. Maar vooral van, want die wedstrijd kan je ook gewoon op tv zien. Maar de beleving om zo'n wedstrijd heen, die kan je alleen voelen als je erbij bent. En dat is ook weer de truc van een goede marketeer, is mensen beïnvloeden om uiteindelijk over te gaan tot koop. En ik ben zelf heel erg fan van psychologische trucjes. Ik denk dat dat namelijk ook heel erg, zonder dat die mensen het doorhebben, heel erg goed werkt. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of FC Utrecht in hun marketing en communicatie ook psychologische trucjes toepast om uiteindelijk iemand te beïnvloeden om toch even dat kaartje te kopen. Of om toch nog een keer een like te geven op bijvoorbeeld Facebook, noem maar wat.
Ja, ik denk niet anders dan echt andere merken. Ik denk natuurlijk, iedereen sluit zijn video af met abonneer en score even die like, zeg maar. Dus in dat opzicht doet de hele wereld dat. En denk ik dat echt iedereen met psychologische marketing bezig is. Wat we wel hebben is dat we natuurlijk een echte emotiemerk zijn. En dat betekent letterlijk dat mensen enorm veel van je houden of je enorm haten. Dat betekent ook dat je met die band heel secuur moet omgaan. Dus wij proberen wel echt, daarom pakken we die data ook heel, heel transparant op. We zeggen echt letterlijk wat we doen, waar we het voor gebruiken. En dat we alleen maar willen verbeteren, binding, loyaliteit, et cetera. Dus echte trucjes doen we niet om daarin het risico te lopen dat de band minder wordt, zeg maar. Maar we zijn natuurlijk net als elk merk eigenlijk, elke organisatie zijn we wel bezig met, hoe kan je mensen in je binden? Hoe kunnen ze het wel kopen? Hoe kunnen ze overgaan tot een kaartje? En het voordeel van voetbal is dat het natuurlijk heel sprekend is als wij tegen Ajax spelen. Dat spelen we over 2 weken. Ja, nu is die kaartverkoop, schiet nu al door het dak heen. Dan doet dat ook zelf. De supporters die zijn letterlijk je verkoopkanaal. Je hoort nooit iemand zeggen, die Philips stofzuiger, er zijn er nog maar 30 van, wees er snel bij. Dat hoor je nooit iemand op social media zeggen. En bij ons is het gewoon dagelijks zitten zeg maar influencers. Dat zijn supporters van FC Utrecht. Die hebben geen contract met de clubs, geen band met de club. Gewoon alleen enorm supporten. Die zitten gewoon dagelijks ons werk ook makkelijker te maken. Door echt te zeggen, jongens, die wedstrijd tegen Ajax, we gaan echt als publiek alles geven om onze spelers maximaal te laten presteren. Ja. Koop je kaartje, wees erbij. Op de Bunningside nummer 60 kaarten, nummer 30 kaarten, nummer 20 kaarten. Ja, dat gaat in vogelvlucht. En dat zijn de dingen waar we meer aan hebben, zeg maar, dan echt aan persoonlijke of aan psychologische trucjes. Ja, zeg maar.
Faciliteer je die influencers wel?
Ja, proberen we zoveel mogelijk. We hebben echt mensen die staan heel dicht bij de club. Die ontvangen niet alleen informatie, maar die zijn ook gewoon betrokken. Die komen ook op technische avond, die komen ook bij nieuwjaarsrecepties. Dus die zijn echt betrokken. En daar heb je ook gewoon contact mee. Maar het zal nooit zo zijn dat ik zeg, naam, ik wil eventjes dat je dit en dit van mij tweet. Dat zullen wij niet doen, want het blijft een emotiemerk. En als we het bij hun beschadigen, ja, dan krijg je het averechts. En want zij hebben ook een enorm bereik onder Utrecht supporters. Dus daarin probeer je wel gewoon de juiste balans te zoeken van, ik ben werkzaam voor de club. Zij zijn enorm gedreven supporters. Zij helpen ons enorm mee. Want als elke supporter iemand meeneemt vanaf nu, is stadion Galgenwaard, kan er een ring op, kunnen 40.000 man in. Hoe fantastisch is dat? Dus als iedere supporter zich bewust is van wat voor impact die kan maken door zijn zoon, neefje, nichtje, vriend, vriendin, wat dan ook mee te nemen, dan bouw je die club zo naar de grootste club van Nederland toe. Dus dat is heel mooi. Dat is heel mooi, die kracht die er is, zeg maar. En die willen we benutten, maar op een natuurlijke, goede manier, duurzame manier.
Tot slot, Gerald. Er zijn heel veel sportorganisaties die natuurlijk alleen maar kaartverkoop voor losstaande evenementen doen. Heb jij nou nog een gouden tip voor hun, hoe ze dat daar het meest uit kunnen halen?
Ja, ook daarin zou ik zeggen, kijk echt naar je data. Dat is natuurlijk makkelijk, want wij doen het bij Utrecht en dat werkt. Dus het ligt wel heel erg in de straat dat ik dat nu zeg. Ja. Maar het spreekt natuurlijk voor zich als jij, een golfevenement of een volleybalevenement of een voetbalevenement. In principe moet iedereen een kaartje ervoor kopen. In principe moeten die kaartjes gescand worden. Je weet hoe lang ze binnen zijn. Nou, doe dat een aantal jaar. Dan weet je ook wat de data zegt. Iemand die vroeg koopt, die koopt daarna weer. Dat is makkelijk. Dan moet ik dus vroeger met mijn kaartverkoop starten. Iemand die vroeg er is, die koopt het jaar erop weer. Dat is weer een learning. Nou, allemaal van die learnings moet je uit data halen. Om gewoon te zien van, maar wat voor type, wat voor mens, hoe is diegene die naar mijn evenement komt? Wat zijn de successupporters die dus herhaling na herhaling herhaling doen? En wat bindt zij? Wat is de gemeenschappelijke factor van dat? En als je dat met data kan uitdrukken, kan je ook heel erg in je toekomstige verkoop daarop gaan richten. Door bijvoorbeeld te zeggen, joh, we starten de verkoop eerder of juist later. Of we gaan met schaarste werken of juist niet. Of we gaan met voorrang werken, early birds. Of we gaan met een voorevenement. Zoals jij zegt, ik doe een golftoernooi. Maar we zetten er een zanger vooraf. Omdat iedereen die naar een golfwedstrijd komt, houdt van een zanger vooraf. Ja, dat zijn allemaal inzichten die je moet gaan gebruiken om je evenement te verbeteren, maar ook je verkoop te verbeteren. En ook je binding en alles eigenlijk.
Helder, helder verhaal. Wat wel leuk is, we hoorden net natuurlijk Bas Snater net een paar keer. 25 februari, dan is hij een van de sprekers tijdens de tweede editie van de Sportmarketing Meetup. Dat is een kennisevenement van Yellow Jersey. Dus meer informatie en het reserveren van je gratis ticket, dat kun je doen via yellowjersey.nl/meetup. Tot zover deze aflevering van de Sportmarketing Podcast. Volgende maand hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En reacties en opmerkingen, die mogen naar podcast@yellowjersey.nl. Vergeet niet te abonneren op onze podcast. En ook het beoordelen of een recensie achterlaten vind ik ook leuk. Dus doe dat vooral. Gerald, ik wil jou bedanken voor je komst.
Bedankt,
en veel succes met alle activiteiten bij FC Utrecht.
Gaat lukken, bedankt, was leuk.
Leuk. En Tim, ook dank voor jouw bijdrage.
Ja, graag gedaan. En jullie ook enorm bedankt. Ik vond het weer zeer interessant.
Mooi zo, ik ook. En dan zeg ik heel graag tot de volgende keer.
Tot zover deze aflevering van de Sportmarketing Podcast. Vergeet niet te abonneren op de podcast in jouw favoriete podcast-app. Dankjewel!